Goedemorgen gemeente, gasten en belangstellenden, alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee C.E. Rijsdijk uit Montfoort zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 8 juni, eerste Pinksterdag, dan hoopt in de morgendienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. En in de avonddienst dominee L.M. Jongejan uit Ede. Day of Lente maandag 9 juni, tweede Pinksterdag, hoopt om 9:30 'smorgens in onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. En Marieke Huizer-Kasbergen hoopt dan openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Vanmiddag is de afsluitende middag van de zondagschool, waar daarbij zijn alle kinderen, ouders, familie, gemeenteleden en belangstellenden alle hartelijk welkom. De aanvang is 2:30 in de oude school. Aanstaande vrijdag 6 juni, Deo van Lente, hoopt de jongerenclub Daniel een pannenkoekenavond te organiseren voor iedereen van de gemeente. De opbrengst zal gaan naar de stichting Woord en Daad voor beter onderwijs van de kinderen in Nepal. Zie voor meer informatie de laatst verschenen kerkbode. Graag opgeven voor 4 juni. Allen heel hartelijk welkom. Met dankbaarheid delen we u mee dat proponent E. Bogert het door de kerkraad op hem uitgebrachte beroep heeft aanvaard. Hij hoopt als predikant met een bijzondere opdracht naar Israël te worden uitgezonden. En Deo van Lente zondag 22 juni zal hij in de morgendienst hier worden bevestigd en in de middagdienst hoopt hij dan intrede te doen. De collecte voor vandaag. De eerste collecte voor vandaag is bestemd voor de diaconie ten behoeve van de bijdrage aan de zorginstellingen. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. En we denken in het bijzonder ook aan mevrouw Tineke Dral. Zij is wel niet ziek, maar haar broer is overleden en de begrafenis zal Deo van Lente deze week plaatsvinden. We willen ook dankzegging doen met het echtpaar Ari en Derby van Eyck Bonthuis uit Waarder. Zij mochten eergisteren samen met hun kinderen en kleinkinderen het 50-jarig huwelijksjubileum gedenken. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen deze dienstgemeente met het zingen van Psalm 16, het laatste vers, en meteen aansluitend Psalm 17, ook het laatste vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde, en ook het achtste van 17. Maar het blijft vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Deze morgen luisteren we naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting die Jezus ons leerde. We kijken in de spiegel en hoe vaak we ernaast zaten, de goede rechte weg die God aanwijst en hoe vaak wij eigenwijs ons eigen ding doen. We komen tot inkeer daarna en dan zingen we een gebed, Psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, zo verhoudt God zich tot zondaren. mijn leven in uw dienst te besteden. Gij zijt mijn God, onze verbondsgod. Vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Dat bidden wij nadat we in de spiegel kijken en ons verootmoedigen. Als we luisteren naar Gods goede, gezegende regels voor het leven in relatie met Hem. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen Jezus deze woorden samenvatte, antwoordde hij die wetgeleerde die vroeg wat het grote gebod is in de wet: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Bidden wij met elkaar om een zegen over deze dienst. Vader in de hemel, grote en onzagwekkende God, wij buigen ons zo met elkaar neer voor u, weten dat wij geen van allen zo hebben geleefd als uw zoon, en dat was de maat voor ons leven, zoals hij het deed, en wij niet. En zo bidden we u wat we zongen, o God van alle zaligheden, leer zo als uw Zoon Jezus Christus ons leven in uw dienst te besteden, en die geest die op hem was en hem toerustte, mag die ons bij de hand nemen en leiden, in de vrijheid van uw geboden. Wij belijden u, Heere, dat wij zoveel dingen in de plaats van u koesteren en waarderen. We besteden zoveel tijd en energie en geven zoveel aandacht aan het schepsel, en dat ten koste van het leven met het oog op u, de schepper. Zoveel dingen vinden we belangrijker en onze agenda verraadt het. Ons hart, onze gedachten, ze gaan als eerste uit naar al die dingen die concurreren met u. Wie heeft u lief gehad met zijn hele verstand? Wij belijden u, Heere, dat we waarachtig die geest nodig hebben om ons te vernieuwen naar het evenbeeld van uw Zoon, die het stenen hart verwisselt voor het vlezen hart en daar de wet inschrijft, zodat we in uw inzettingen wandelen. Wij bidden om die zegen van het nieuwe verbond die u geeft aan de nieuwe verbondsgemeente. Wij danken u dat u zo goed bent en dat belooft te doen. En zo bidden we om het alles reinigende bloed van uw Zoon Jezus Christus voor alles wat ons aanklaagt en wat u heeft gezien. Wij zijn slechts bewust van het topje van de ijsberg, maar u weet alle dingen. En zo schuilen we in hem die om onze zonde geslagen werd. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en dat behaagde u om hem te verbrijzelen. Bij de gratie van die ontferming zijn wij wie we zijn. En daarom heffen we ons hoofd op, verwonderd dat u uzelf laat aanroepen als Vader in Jezus Christus. En dat u ons samen roept om weer uw woorden te horen. U spreekt ons aan, u zoekt contact, u schenkt relatieherstel. En zo wekken u ons op om u lief te hebben. En wij prijzen u dat u dat zo eenvoudig maakt als u uw liefde openbaart in uw Zoon. Tot een verloren wereld en hem daarom opoffert. En uw geest erachteraan stuurt om die liefde in het hart uit te storten. O, geef die liefde, want anders is alles maar een schel klinkend metaal. Een hoop kabaal en lawaai. Geef ons de liefde, Heere. Zo bidden we voor elkaar of u ons wil reinigen en vernieuwen en vervullen met die liefde van u. Wij bidden u voor deze dienst, Heere, die we samen met elkaar zingend begonnen zijn. Geef u zegen. Mag dat verlangen wat we bezongen ons verlangen zijn, en maak het anders zo, Heere. Laat ons zien hoe vreselijk mager we eraan toe zijn als we dat verlangen niet hebben van de dichter om bij u te zijn. Met name uw Zoon te zien en zijn heerlijkheid te aanschouwen. Zo bidden wij u of u onze harten wil openen voor uw woord en uw woord voor onze harten. En dat het ons zo mag aanspreken als we zo dadelijk de schriften lezen, maar ook met uw hulp verkondigen wat er vanuit naar ons toe komt. Wij bidden u, geef zo de bediening van uw geest op de kansel en ook hier in de gemeente en aan allen die via de media verbonden zijn, werk ze met uw geest, zodat we door het geloof uw woorden ter harte nemen en op uw Zoon zien en begrijpen voor onszelf wat het ons te zeggen hebt. U weet hoe we hier zitten of staan. U weet hoe we voorgesorteerd zijn. Met verwachting of niet, met verdriet of vreugde. Heere, open onze harten toch en verlicht ons verstand. En buig ze onze wil. En geef dat uw woord zo zijn ingang mag hebben. En doet wat u behaagt. Wij bidden voor elkaar. En wat we nodig hebben, we hebben lege handen bevlekt. Maar doe het omdat u die God van zaligheid bent. Doe het om die redenen in uzelf, die onvoorwaardelijke liefde tot een wereld verloren in schuld. Doe het om uw zoon en zijn gerechtigheid, die pleit aan uw rechterhand. Doe het om de verheerlijking van uw naam, zodat uw koninkrijk komt hier krachtig door woord en geest. Maar ook overal waar uw evangelie klinkt wereldwijd. We bidden zo voor de komst van uw rijk. Maak zo uw naam groot en doe ons zien op uw zoon. Zo bidden we uit genade om uw zegen voor elkaar. Hoor zo, Vader, in naam van uw zoon, door het werk van uw geest, drie enige God, tot uw eer. Amen. Wij openen Gods woord in Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. Zo zijn we het gaan noemen sinds de reformatie ongeveer. Het woordje hoge priester vindt u er niet in, maar als je oplettend leest, dan kan het niet anders. Of je ziet op den duur die drie cirkels die doen denken aan wat de hoge priester doet op de hoge priester, op de grote verzoendag. In drie stappen zie je de hoge priester daar eerst offeren voor zichzelf en voor zijn werk. Nou, dat is vergelijkbaar met de eerste stap in dit gebed, de eerste vijf versen. De bidt de Heer Jezus voor zichzelf en het werk. Wat staat er gebeuren op Goede Vrijdag? En als tweede zie je dan ook wat de hoge priester deed. Hij bad voor zijn gezin. Nou, hier in dan de versen 6 tot en met 19 bidt de Heer Jezus in bijzonder voor de directe discipelkring, hè? Degene die altijd bij hem waren, exclusief Judas. En als derde zie je dan de hoge priester op de grote verzoendag bidden voor het hele volk. Nou, hier de Heer Jezus voor zijn volk, voor al diegenen die in hem zullen geloven. En alleen dat laatste stukje wil ik dan met u lezen. Dus dat gebed voor Jezus, hele volk, vanaf vers 20 tot en met vers 26. Dat is de schriftlezing. Het gebed van Jezus, vanaf vers 20 tot en met 26. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons eens één zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijkerwijs gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij zingen nu ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 73 vers 13 en vers 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En ook het 14e, inclusief de waarschuwing, die op een ander spoor zit. 13, 14 van Psalm 73. Gemeente, in de verkondiging staan we stil bij Johannes 17, vers 24. Nadat Jezus hiervoor bidt om eenheid, bidt hij nu voor eigenlijk al zijn volgelingen die ooit in hem zullen geloven. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Tot zover. Het thema is Jezus verlangen, en dan een beetje met een knipoog naar donderdag. Jezus verlangen naar de hemelvaart van zijn volgelingen. Want dat is het toch, bij hem zijn, dan moet je toch voor naar de hemel op dit moment. Of na de wederkomst pas, maar goed, dan zitten we op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus voorlopig nog de hemelvaart van zijn kinderen, voordat hij terugkomt. Dus daar verlangt Jezus naar. Als eerste punt, het eerste stukje van de tekst, voor altijd samen. Bij mij. Zie je dat? Vers 24, bij mij. Voor altijd samen. En als tweede, met een doel. En dat ziet u ook staan in de tweede helft van de tekst, zijn heerlijkheid aanschouwen. Dus Jezus verlangen naar uw hemelvaart, kind van God, als u gered bent. Als eerste om altijd samen te zijn. En als tweede, zodat u zijn heerlijkheid aanschouwt. Dat is het doel. Op dat betekent met dat doel. Gemeente, de Heer Jezus, hij beschrijft zijn volgelingen in dit gebed met die woorden die u mij gegeven hebt. Zo beschrijft de Heer Jezus al die mensen die gered worden, als ze zich bekeren tot God en geloven in de Heer Jezus Christus. Dus al diegenen die ooit bij hem zullen gaan horen. Het is niet toevallig dat de Heer Jezus al de zijne 7 keer beschrijft met deze beschrijving in dit gebed. Judas is weg, dus je kan zeggen alle gelovigen. Die beschrijft hij met die woorden die u mij gegeven hebt. Precies 7 keer. Als Jezus hier aan het einde van zijn aardse leven zijn hart openlegt voor God de Vader. En zijn geliefde volgelingen opdraagt in het gebed. Dan zijn dit kennelijk de lievelingswoorden. Die hij het liefst gebruikt om zijn volgelingen te beschrijven. Die u mij gegeven hebt. Ze laten zien hoe de Heer Jezus ze lief heeft, namelijk als gegevenen van de Vader. Zo zijn alle geredde zondaren waardevol en kostbaar voor de Heer Jezus. Als een geschenk wat hij koestert en wat niemand uit zijn hand zal rukken. Daarom. Want zijn Vader gaf ze en hij wil ze nooit meer kwijt. Dus zo beschrijft hij ze. Voor die zeer gelukkige mensen leeft er iets wonderlijks in het hart van de Heer Jezus. Er is een groot verlangen en hij maakt dat verlangen bekend bij zijn Vader. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Nou, als we bedenken dat de Heer Jezus binnen enkele uren zijn leven zal geven voor al diegenen. En Johannes 13 vers 1 zegt dat hij ze lief had met een liefde tot het einde. Hè? Dat was het eerste vers waar dat tweede deel van Johannes mee wordt ingeluid. Dan is het niet bijzonder dat de Heer Jezus dit verlangen heeft. Want zo werkt het in de liefde. De Heer Jezus geeft zoveel om al zijn volgelingen. Hij geeft straks zijn leven ervoor. En dat omdat hij verlangt om samen met hen te zijn voor altijd. Ik denk dat zelfs onze jonge vrienden, als ze daar rustig even over nadenken, een beeld kunnen krijgen bij dit verlangen. Want ik weet niet of jullie dat kennen, jonge vrienden, maar als je een keer stevig verliefd bent geweest, of wellicht ben, nou, dan kunnen we allemaal wel aanvoelen hoe graag je dan in ieder geval die geliefde in het oog hebt. Zeker als je ze nog niet hebt kunnen krijgen, weet je wel dan. Nou, dan wil je in ieder geval in de gaten houden en in de buurt zijn, dat. En oervervelend is het dan als bijvoorbeeld de zomervakantie op je pad komt, voordat je verkering hebt. Moet je nagaan, wat duurt de vakantie dan lang toch? Want ja, diegene die je hart hebt, die kan je voorlopig even niet zien. En zeker ook niet in de buurt zijn. Nou, we weten allemaal wat voor rare dingen we dan gaan uithalen. Voortdurend maar de status checken en op den duur maar langs fietsen of we verzinnen wel iets. Want ja, straks ontmoet diegene iemand en straks is die bezet enzovoort. Je maakt plannen. Je hart gaat in ieder geval naar diegene uit. Zo werkt het in de liefde. En zulke gevoelens deelt hier de Heer Jezus als liefhebber van al de zijnen richting de Vader. Het is geweldig belangrijk voor de Heer Jezus dat diegene die de Vader aan hem gegeven heeft en waar hij straks zijn leven vergeeft aan het kruis, dat hij ze bij zich hebt in de hemel. Dus je zou kunnen zeggen, hij bidt hier om hun hemelvaart. Dat ze bij hem zijn, waar hij nu is, in de hemel. En nu mag het ons wel raken vanmorgen, dat Jezus hart hier uitgaat naar iedere geredde volgeling. Kijk maar hoe hij bidt. Hij bidt zonder onderscheid. Hij zegt niet, Vader, ik wil dat die bij me zijn die het er wel aardig van afbrengen sinds hun redding. Zo bidt hij niet. Hij bidt onvoorwaardelijk voor hen allemaal. Nou, als je alleen al even terugdenkt aan hoe het met die discipelen was hiervoor. Hoe trots ze waren, toch? Ze waren te beroerd om elkaars voeten te wassen. En nog beroerder, als je daarover nadenkt, waren ze te laag om zelfs de gezegende voeten van Jezus te willen wassen. Allemaal zitten ze eraan te gapen. En het duurt niet lang hierna of ze vluchten weg de donkere nacht in en laten ze de Heer Jezus in de steek. Dat zijn de gelovigen waar Jezus hiervoor bidt. Waar regelmatig van alles op aan te merken is. Hoe vaak vinden we niet onkunde of ongeloof bij hen? Wie is de meeste? Of zelfs tot dat verwijt, ga achter weg van mij, Satanas. En ondanks al dat verdrietige wat Jezus heeft geregistreerd en zal registreren, spreekt hij dit verlangen uit. Kennelijk hebben ze het niet kunnen beschadigen. Hij bidt, ik wil dat waar ik ben, ook die allen, allesomvattend, die hele groep die u mij gegeven hebt. Zie dat. En het wonder is, zo ligt het nog in het hart van de Heer Jezus. Dat is niet veranderd na hemelvaart, gemeente. Hebreeën 13, vergeet het nooit. Daar staat het zo, hè. Gisteren en heden tot een eeuwigheid is Christus dezelfde. En ik heb dat volgens mij hier wel vaker gezegd, dat gisteren is zijn leven op aarde. Het heden is nu zijn voorbede, tot de wederkomst, tot een eeuwigheid. Is dit het hart? Wat hier naar voren komt in zijn gebed. Dus kennelijk is het onmogelijk, kind van God, dat zonde een bepaalde deuk of kras of vermindering kunnen veroorzaken in dit verlangen naar u. Dit staat onschendbaar vast. Vader, waar ik ben, zij bij mij. Wie? Ja, die u mij gegeven hebt, ook uit Waarder en omstreken. Daar moet je eens een poosje op kouwen. Dat alles wat u uzelf moet verwijten, wat de liefde beschadigt, verandert Jezus hart niet. Op zijn minst is dat toch een wonder, of niet? En misschien ook wel een geruststelling voor iemand met een aangeklaagd geweten, toch? Die woordjes bij mij, ze laten het vanmorgen voelen. De Heer Jezus, hij kan de gedachte niet verdragen dat hij er één moet missen in zijn nabijheid. Dus ook de geredde zondaar in Waarder en omstreken die vanmorgen het verste afgedwaald is, verlangt hij bij zich te hebben. Ook degene die maar altijd wankelmoedig achteraan komt sjokken, verlangt hij net zo vurig bij zich te hebben als degene die op dit moment het best op zijn plek is, dicht bij de Heer Jezus. Zijn hart gaat naar u uit. Zoals die moeder dat kleine kindje veilig in de armen wil koesteren, dicht bij haar hart. En zoals de bruidegom zijn geliefde bruid voor altijd in de armen wil sluiten, zo verlangt de Heer Jezus naar al zijn geliefde volgelingen hier. Is dat niet ontroerend? En zo bidt hij voor allen. Stefanus wil ik bij me hebben, Vader. Jacobus wil ik bij me hebben. maar ook die verrader Petrus wil ik bij me hebben. Ja, hij bidt eigenlijk voor al diegenen waar hij zich straks voor zal opofferen allemaal. Dus ook die dronken Noach. En die gladde Jacob, die wil hij ook bij zich hebben. En die onzedelijke Simson ook. En die gruwelijke koning Manasse ook. En die vleeselijke Salomo ook. En die zelfverheerlijkende Hiskia ook. En die moordenaar David ook. En die ruziënde Paulus en Barnabas ook. Pas u in het rijtje, kind van God, van die boefjes, van Jezus? Je kan er te goed voor zijn. Zo bidt Jezus ook voor u. Als u op hem hebt gezien als de gekruisigde beladen met uw schuld en geslagen. Vervloekt om uw straf. Volkomen gehoorzaam aan de Vader. Als u die bevrijdende blik op hem hebt geslagen in het evangelie, op de Heer Jezus. Die blik die verloste van die gewetensnood, weet u dat? Dan moet je hier je naam invullen. Hier. En doe het eens in gedachten. Als de Heer Jezus u dierbaar is geworden, vult dan uw naam eens in. Vader, ik wil dat waar ik ben. Corian Rijsdijk is bij mij. Het kan natuurlijk zijn dat u uzelf onwaardig voelt en terecht. U kan dit veel te groot vinden, dat is het. Maar dit is hoe het ervoor staat. Dit is wat er klopt in het hart van Jezus, wat naar u uitgaat op dit moment in de hemel. En wat een verlangen heb, wat pas vervuld is als u bij hem bent. Kijk, u mag het te groot vinden, maar u mag het niet verdenken vanmorgen, kind van God. De waarheid openbaart Jezus hier in zijn hart. En hij is de waarheid zelf toch, hij heeft nooit gelogen toch. Dus u zal het onder ogen moeten zien en u zal erachter komen als u gered bent. Dat dit de praktijk is, nu. En dat voor altijd. Jezus, hij wil voor altijd samen zijn en daar ziet hij naar uit. En daarom gaat hij straks het allervreselijkste lijden ooit door. Met u in gedachten. Met u op het oog. Dan mag je ook een poosje over nadenken thuis. En wist u, kind van God, dat telkens als er een geredde zondaar sterft en thuiskomt, dat dan dit verlangen dus vervuld wordt. En eigenlijk dit gebed verhoord wordt van de Heer Jezus. Want natuurlijk is hij nog zo aan het pleiten als voorbidder aan de rechterhand. Hij is niet opgehouden te bidden. Hij is niet veranderd sinds hemelvaart. Dus daarom is het zo dat telkens als er een kind van God komt te overlijden en in het vaderhuis wordt binnengehaald, dat dit gebed wordt verhoord. Leven wij met die werkelijkheid in gedachten, ook als wij bidden, christen? Ik vrees dat er volgelingen zijn van de Heer Jezus die, hoe goed bedoeld ook, maar die soms bidden tegen dit gebed van Jezus in. Echt de rechter tegenin. Want eerlijk is eerlijk toch, waar u om goede en minder goede redenen niet gewillig bent om bij Jezus te zijn, christen, daar bid je toch tegen deze wil, dit verlangen van Jezus in, of niet? Vader, ik wil dat waar ik ben. Kijk, Jezus ziet er naar uit om voor altijd samen te zijn, om al de zijnen die hij lief heeft bij zich te hebben. En zijn liefde verlangt dat die afstand tussen u en hem, dat die opgeheven wordt. Ja, dat is liefde. Afstand opgeheven. En als het goed is, is dat de liefde in uw hart. Daar wil hij u hebben, bij hemzelf. Zo staat het er, hè? In de hemel. En natuurlijk ook voor altijd op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde straks. Maar nu al. Dat is de taal van de liefde toch? Vereniging. Alleen al Hooglied staat er boven. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Waarom? Nabijheid, vereniging. Samen, voor altijd. Zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, de bloemen laten zich zien in het land. De zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in het land gehoord. Kom, sta op, mijn schone, mijn liefste, mijn duiven, en kom. Dat is Jezus' hart, en zo bidt uw liefhebber, na hemelvaart, om uw hemelvaart. Om samen te zijn. Nou, is dat ook de taal van uw hart? Heel eenvoudig, is dat de liefde die verlangt naar het samen. Voor altijd. Nu kan het zomaar zijn dat dit iemand arresteert vanmorgen. En het kan zomaar zijn dat dit sterke verlangen het hart van Jezus en een volgeling van hem in verlegenheid brengt. Als dat zo is, dan zou ik u willen zeggen, laat deze beschamende constatering, laat u alsjeblieft niet op afstand houden bij hem vandaan. He, want dat is altijd in de liefde toch een beetje als we geconfronteerd worden met onze liefdeloosheid, dan kruip je liever in een hoekje toch. Zoals dat kind wat zich schaamt en wegkruipt voor mama, omdat mama teleurgesteld is. Maar doe dat niet. U mag uzelf vanmorgen gearresteerd weten, maar kruip niet weg. Maar ga gewoon met, ja niet gewoon, maar toch, met deze omstandigheden zoals ze zijn. Precies zo beroerd en beschamend als ze zijn. Ga daarmee dan naar de Heer Jezus en herken het. Al het andere is nog vreselijker. Dus ga met dat gebrek dan naar hem en bid om die genade die Paulus zo mooi verwoordt in Filippenzen 1. En hij had die genade toch, die is er nog. Een verlangen om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat was verreweg het beste. En wellicht is het dan ook goed, kind van God, als u daarmee in het reine komt, dat u alles wat die verlangens uitdoven, druktens, dwaasheden, wat kunnen we allemaal op ons nek halen. Maar alles wat die verlangens temperen, dat u daar wat aan doet. Zodat in ieder geval de ruimte er blijft. Om dat verlangen van de Heer Jezus ook te hebben, te koesteren en te beantwoorden. He, alles wat het verlangen, het gepaste antwoord op het verlangen van Jezus. He, alles wat dat verhindert, daar moet u iets mee, kind van God. Zo werkt het toch in de liefde. Daar moet u iets mee. En tegelijkertijd mogen we ook wel bedenken dat als we denken christen te zijn, en dit verlangen naar de Heer Jezus om bij hem te zijn is niet de rode draad in uw relatie met hem, in uw omgang met hem, ja, dan is er natuurlijk echt iets grondig niet in orde. Dan is er echt iets niet pluis. Ik bedoel, zo werken toch in relaties, dat je uitziet naar elkaar. Dus kijk het dan ook even na, als dit niet de taal van uw hart is, dat u, net als Paulus, bij de Heere verlangt te zijn. En kijk het dan eens na. En dan nu het misverstand, want dat is eeuwig, het misverstand, al die jamaars, en die ken ik ook wel, maar... Kijk, dit verlangen naar de Heer Jezus betekent dan niet dat je geen zin meer hebt in het leven hier of zo. Of dat je dan moet verlangen naar de dood. Dat is eeuwig het misverstand. En daarmee rechtvaardigen christenen een gebrek aan verlangen om bij Christus te zijn. En dat vind ik zo een gemene streek. Want dat slaat nergens op. Denk maar na. Ik zal het proberen op te helderen met een voorbeeld. Als je nou verkering hebt. Geniet je dan van iedere dag voor het huwelijk... Tuurlijk geniet je iedere dag voor het huwelijk, maar je verlang ondertussen sterk naar het huwelijk. Waarom? Nou ja, dan heb je niet meer dat gedoe met je ouders op vrijdagavond zo laat thuis. En niet te lang op je kamer en al dat gesnor. Tik op de vingers, wat een gedoe. Heel de tijd dat afscheid. Dus je geniet van je verkering, je leeft iedere dag in het verlangen naar de huwelijksdag en dat gaat samen op. Nou, zo is het in het geestelijke ook. We genieten iedere dag van de verkeringstijd. En omdat we ervaren in die verkeringstijd, het is niet zoals het zijn kan en zijn moet. En daarom verlangen we in de verkeringstijd naar de huwelijksdag in het geestelijke. De dag om onverhinderd, ongestoord omgang te genieten van de omgang met de Heer Jezus. Want het is nog maar een duistere spiegel hier. Het is nog maar ten dele. Iedere keer komen er zonden tussen. Iedere keer raken we de gevoelige omgang met de Heer Jezus kwijt. Dus hoe kan je niet verlangen naar de huwelijksdag met de Heer Jezus? Heb je dan wel verkering? Begrijp je dus? Dus je hoeft echt niet in dit verlangen om bij Christus te zijn. Echt niet te genieten van iedere zegen die je krijgt iedere dag. En talloze krijgt u er. U mag danken van iedere zegen die u geniet. En daar moet je echt van genieten. Maar ondertussen voelt u het aan. Was het maar vol, was het maar heel, was het maar ongestoord. Het is niet zoals het zijn moet. De huwelijksdag. Dus nou geen praatjes dat u prima zonder dat verlangen kan leven. Dit verlangen leeft sinds de liefde in het hart is uitgestort of niet. En Jezus, hij ziet er naar uit dat het vervuld wordt, u ook. Dit is zijn gebed. Is het ook uw gebed? Kom, bij u te zijn of Maranatha. Permanent, ongestoord, wil ik bij u zijn. Zo ontroerend als je nadenkt dat de Heer Jezus dit verlangen uitspreekt terwijl de laatste zandkorrels door de zandloper van zijn aardse leven rollen toch. En de buitenste duisternis al op hem wacht. Want het is donker als hij dit bidt. En hij kijkt er doorheen naar u uit. Want hij wil voor eeuwig zijn geliefde bruid omhelzen. Het gebed zal verhoord worden. Dus alleen dat al zou u moeten verzekeren vanmorgen. U zal hem al zijn liefde waarde schatten, wil hij uw rechterhand wel vatten. Nou, dat is het eerste punt. Voor altijd samen, maar als tweede wel met een doel. Op dat vervolgt de tekst. Met een doel. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij gegeven hebt. Want u hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus de Heer Jezus, hij wil niet alleen uw hemelvaart, maar hij wil dan op dat moment ook nog iets laten zien. Dat woordje aanschouwen. En dat Griekse woordje wil zeggen dat je dan met voortdurende aandacht waarneemt, maar dat is wel heel mooi. Het is niet alleen kijken, het is zeker ook bewonderen, maar het is ook genieten wat je aanschouwt. Ja, dus het is kijken, bewonderen, koesteren, maar ook genieten wat er aanschouwd wordt. Delen erin. Nou, Jezus wil dit laten aanschouwen, dat ziet u staan, hè? Zijn heerlijkheid. De heerlijkheid die de Vader hem gegeven heeft, uit liefde. Die wil hij dus laten zien. Nou, kan dat woordje, wat wellicht wat abstract aanvoelt, ook vreemd aanvoelen, toch? We gebruiken het ook niet zo vaak. En je zou je dus kunnen afvragen, wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Nou, een poging met Gods hulp hoop ik te doen. En toch ben ik even gereserveerd. Want eerlijk is eerlijk, ieder kind van God zou hier in ieder geval een beeld bij moeten hebben. Een gedachte, een inzicht in moeten hebben. Want Paulus schrijft dat de dagelijkse vernieuwing, de verandering naar het beeld van Christus, hierdoor komt. Door het aanschouwen van de heerlijkheid van de Heer Jezus in het evangelie. 2 Korinthe 3,18. Wij allen, alle gelovigen, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer Jezus als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Dus iedere stap in de heiliging is een stap door het zien op Jezus, het aanschouwen van hem. Dus als u zegt, wat is zijn heerlijkheid, dan klopt er iets niet. Want dat zou u moeten weten, anders heb u nog geen dag de verandering naar hetzelfde beeld beleefd. Of vooruit, u weet de woorden er nog niet aan te geven. Maar goed, dan in ieder geval Johannes, want dat zou dan Paulus zijn. Johannes zelf zegt in Johannes 1 vers 14, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat gebeurt door het geloof, dat zie je in hoofdstuk 2, na het water verwandelen in wijn. Dat heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Samenhang, geloof, heerlijkheid. Mag u verder uitpuzzelen thuis. Dus stel dat u geen flauw benul hebt van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dan moet je eens afvragen hoe dat eigenlijk komt. Want voor Johannes is per definitie de Heer Jezus geloven zijn heerlijkheid hebben aanschouwd in dit evangelie. Hij openbaart Jezus heerlijkheid van pagina tot pagina. En het ware geloof ziet dat in hem. Hij laat hier de heerlijkheid van de Heer Jezus zien in zijn schoonheid als mens die in ieder geval in gedachten, woorden en werken leefde zoals u moest leven en u nooit hebt geleefd, maar hij wel. Of dat geen heerlijkheid is. Hij laat de heerlijkheid van Christus zien in alle tekenen die hij doet, in al het onderwijs wat hij geeft, ook in zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Of dat niet aantrekkelijk is aan hem. De heerlijkheid van Christus komt tot zijn hoogtepunt straks als hij zijn leven geeft op onze plaats, op onze schuld, of met onze schuld en straf beladen aan het kruis. De heerlijkheid van de Heer Jezus is ook hoe hij opstaat daarna uit het graf met een heerlijk lichaam, nieuw. Je zou eigenlijk samenvattend kunnen zeggen, als je Johannes op een hoop veegt, even onbeleefd gezegd, dan is alles wat waardevol is aan de Heer Jezus, aan zijn persoon en werk, dat is zijn heerlijkheid. In het Grieks, het buitenbijbelse Grieks, roept het woordje doxa, heerlijkheid, heeft deze betekenis. Dat wat een goede mening oproept. Dus daarom heb een kind van God altijd zijn mond vol over de heerlijkheid van Christus, want heel veel roept een goede mening op aan hem. Dat is zijn heerlijkheid. Maar wellicht om er een beeld bij te krijgen, toch even ook voor onze jonge vrienden, dan een voorbeeld. Jonge vrienden, ik ga er even vanuit dat je Bijbel een beetje kent. En wij kennen denk ik wel dat verhaal van de koningin van Sheba, die op zoek gaat naar koning Salomo en een verre reis aflegt. En wat er dan gebeurt in dat verhaal is eigenlijk dit. Die koningin van Sheba, die ziet de heerlijkheid van de koning Salomo, dus daar heb je het. Die heerlijkheid. En dan is ze volledig ondersteboven. Waar straalt die heerlijkheid in door? Nou, die wijsheid van Salomo. Maar ook hoe mooi hij alles heeft gemaakt. Ook zijn huis. Zelfs zijn eten en de kleding van zijn dienaren is indrukwekkend. Hoe ze dat doen en hoe ze dat in orde en pracht en praal allemaal doen in die gewaden. Dat is allemaal een straal van hoe heerlijk die koning wel niet is. Zelfs het unieke bovenvertrek waarmee hij dan opgaat naar het huis van de Heere straalt er iets van door. En zo mooi is die indrukwekkendheid, die grootheid, die pracht en praal, dat er gewoon geen adem meer is in haar. Zo staat het er, hè? Adembenemend, er is geen geest meer in haar. Dus die indrukwekkende hoogheid en grootheid die overal tentoongespreid wordt, dat kan je heerlijkheid noemen. Wat je bij Salomo ziet. Dus je kan zeggen, Jezus bidt heel eenvoudig, Vader, mogen nou al die volgelingen van mij zien hoe adembenemend prachtig en machtig ik ben. Heb je er nou een beeld bij? Maar nu bidt de Heer Jezus hier wel om een speciale heerlijkheid. De Heer Jezus, hij had het daar eigenlijk al over in vers 5. Kijk maar heel even mee, vers 5. Daar bidt Jezus. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf. En dan komt hij met de heerlijkheid, zie je, die ik bij u had, eer de wereld was. Nou, hetzelfde vers 24, hè, eer de wereld was, voor de grondlegging van de wereld. Dus wat wil Jezus laten zien aan zijn volgelingen? Hij wil laten zien hoe mooi, hoe luisterrijk, hoe glorieus hij was voor de schepping. Als God. Dus hij wil laten zien hoe adembenemend mooi en glorieus hij is vanwege de eeuwige liefde van de Vader die hem die heerlijkheid gaf. Zo staat het er in vers 24. Die u, Vader, mij, de Zoon dus, gegeven hebt omdat u mij hebt liefgehad. Dus vanwege dat hele speciale wat er is tussen de Vader en de Zoon, heeft de Heer Jezus een glorie en pracht die alles overtreffend is. En deze heerlijkheid, als u daar een indruk van wil hebben, is minimaal de som van al het mooiste op aarde, maar dan meer. Waarom kan ik dat zo zeggen? Jezus, het scheppende woord in hoofdstuk 1 van Johannes, Jezus het scheppende woord, heeft alles schitterend mooi gemaakt. En wat er nog mooi is en kloppend is, zoals hij het maakte, laat een straal zien van de zon van zijn heerlijkheid zelf. Kan ik dan iets zien van de heerlijkheid van Christus in de schepping? Johannes 1 zegt van wel. Al het goede wat ons raakt, verheugt en in vervoering brengt, wat is bedoeld zoals het ooit gemaakt is, al het goede en het geheel daarvan is iets het uiterste van die heerlijkheid, want dat is de bron ervan. Heb je er wellicht een vage indruk van, want we hebben het over de bron, de zon zelf, niet eens de stralen. Dat wil Jezus laten zien, hoe glorieus hij is in zijn ongeschapen heerlijkheid. Maar dat roept de vraag op. Waarom? Nou, jonge vrienden, even voor jullie. En waarom wil de Heer Jezus dit dan laten zien? Jonge vrienden, het maakt toch nogal verschil of je degene die je leuk vindt in werkkleren ziet of in zijn chique kloffie. Dat maakt toch nogal verschil of niet? Als je geliefde tegenkomt in een verschoten overal, vuiligheid op zijn kleren, onverzorgd haar en stallucht. Maar dat maakt nogal een verschil dan als je je geliefde voor ziet rijden in een schitterende auto, deftige kleren, perfect verzorgd, lekker luchtje op enzovoort. Dat laatste, dat imponeert. Dan zitten we allemaal, oh, dat is hem, hè, dat is de mijne. En je hart maakt een sprongetje, wauw. Toch? Nou, zo is het ook hier bedoeld. Jezus verlangt naar het laatste. Al zijn geliefde volgelingen hebben inderdaad de Heer Jezus in heerlijkheid gezien. In, als ik het zo mag zeggen, in zijn werkkleren. In zijn toewijding als Messias voor hun zaligheid. Dus ze kennen de Heer Jezus als de beklagenswaardige man van smarte, veracht en verworpen. In zijn diepe vernedering, geschonden aan het vloekhout om hun zonde. Maar nu verlangt de Heer Jezus bij de Vader, dat zijn volgelingen hem niet in die werkomstandigheden zullen aanschouwen, maar zoals hij altijd al was, in zijn deftige kleren, als ik het zo mag zeggen, voordat hij begon te werken, voordat hij begon te scheppen. Dus hij wil de schoonheid laten zien die hij had voor zijn werk als middelaar. Dus moet je nagaan, ieder kind van God heeft al een indruk van de heerlijkheid van de Heer Jezus in het evangelie als redder. En nu belooft de Heer Jezus hier nog veel meer te laten zien, namelijk de volle bron. Want feitelijk is wat u hebt gezien, kind van God, in het evangelie nog maar een zonsverduistering van de volle heerlijkheid, ongeschapen glorie van de Heere Jezus zelf. Op dit moment ben u onder de indruk en in vervoering van wat in verhouding eigenlijk nog maar een zonsverduistering is. We hebben een randje gezien, net als Thomas. Die was zo onder de indruk van die heerlijkheid dat hij uitriep, mijn Heere, mijn God. Maar dat was nog maar een zonsverduistering in vergelijking met de volle zon in haar kracht. We hebben altijd maar de Heer Jezus gezien in zijn kleinmaken, in zijn vernedering, in zijn opofferen. Maar we hebben nog geen idee hoe het is om hem in volle luister te zien. Kijk, als de leiders die Jezus volgen straks een gans uitnemend gewicht der heerlijkheid ontvangen. Stel jezelf de vraag als kind van God. Hoe onuitsprekelijk uitnemend is dan het gewicht van de heerlijkheid zelf, de bron, de maker van alle dingen. Als de rechtvaardigen straks zullen schitteren als de zon, oogverblindend, zo heerlijk. Hoe oneindig heerlijk schitterend is dan de Heer Jezus in goddelijke ongeschapen luister. Dat wil hij laten zien aan al zijn volgelingen. Dat wil hij laten aanschouwen. Zonder beperking. Ongeremd. Ongefilterd. Vol. En daarom horen we hem bidden. Vader, ik wil dat waar ik ben, verheerlijk mij met die heerlijkheid. Hij wil het laten zien, de volle openbaring. Hij wil veel meer van zichzelf ontbloten, prijsgeven, dan hij nu al deed in het kruis. Het is, als je luistert naar de hartklop in deze woorden, is het alsof Jezus niet kan wachten, zich niet kan bedwingen, zoals de meerdere Jozef die zo zijn hoogheid en heerlijkheid wilde laten zien aan zijn broers. Maar het moest nog even wachten. Zo lijkt de Heer Jezus hier vol verlangen te wachten totdat hij het kan roepen naar u. Zie, dit ben ik. Zie, zo was ik altijd werkelijk. Zo leefde ik in macht, in luister, in majesteit, in rijkdom, eer, in glorie, voordat ik mezelf vernederde voor u. Zo glorieus was ik omdat de Vader mij lief had en hierin liet delen. Het is net als Jozef, in heerlijkheid, die zich wil laten zien aan de broers. En nu is het zo, gemeente, dat de Heer Jezus dit ook verlangt voor al de zijnen, zodat hen iets duidelijk zal worden. De Heer Jezus, hij wil niet alleen laten zien wie hij is in zichzelf in volle glorie. Hij wil meteen ook laten zien hoe alles overtreffend de Vader hem lief heeft. Om hem te bekleden met deze heerlijkheid. Want het zit er meteen aan vast in vers 24. Als de Heer Jezus straks na uw hemelvaart zijn goddelijke heerlijkheid laat zien, dan krijgt u meteen op datzelfde moment in het aanschouwen inzicht in hoe groot de liefde van de Vader is om hem te bekleden met deze heerlijkheid. En dat zal meteen in hetzelfde aanschouwen u een verdiepend inzicht geven, kind van God, in de liefde van de Vader waarmee hij u hebt lief gehad. Want dat is vers 23b. Staat er letterlijk, vers 23b. Dat gij mij gezond hebt, en daar komt hij, en hen lief gehad hebt, Vader, hen lief gehad hebt, zoals u mij lief gehad hebt. Dus let op, hè, in het heerlijk aanschouwen van de glorie van de Heer Jezus Christus, de glorie die alles overstijgt, ik bedoel, wie geniet er niet van de schepping, wie geniet er niet van geluk, wie geniet er niet van het goede, wie verheugt zich niet in al het moois. Daar is hij de schepper van. Nu gaan we naar de volle bron. U hebt nog maar de stralen gezien. En in die oceaan van heerlijkheid kom u iets te weten. Hoe groot de liefde is van de Vader tot hem om die glorie te geven. En die liefde heb u lief. Die liefde van de Vader. Dus ik weet niet wat er heerlijker is. Die glorie aanschouwen en genieten en aanbidden. En tegelijkertijd de liefde van de Vader waarmee hij mij heeft lief gehad genieten. Ik weet niet wat er heerlijker is, maar het gaat samen op. Het een zit aan het ander vast. Dat is de hemel, kind van God. Tegelijkertijd zal er in de aanschouwing van de volle heerlijkheid van Christus nog iets duidelijker worden. En dat zal inhoud geven aan de aanbidding op een toonhoogte die nooit meer minder wordt en altijd meer. Want in het aanschouwen van de volle glorie van Christus, die geopenbaard zal zijn dan, komt er natuurlijk nog iets binnen. Meteen wordt het duidelijk op dat moment als nooit tevoren wat het verschil is tussen Christus' volle heerlijkheid en de diepe vernedering die nodig was om u daarin te laten delen. Er zal een contrast zichtbaar zijn tussen die volle majesteit en de littekens die de aanleiding zijn voor uw aanbidden daar. En dat zal de aanbidding aanvuren op toonhoogte die alleen maar meer wordt en nooit meer minder. Juist als je in het gelukzalig aanschouwen jezelf dieper als ooit tevoren realiseer dat de Heer Jezus, die goddelijke heerlijkheid die geopenbaard is, dat hij om die positie die hij altijd had, u altijd kon missen, omdat hij alles al had, maar niet wilde missen uit liefde. Die heerlijkheid die hij had uit liefde van de Vader, voor de grondlegging van de wereld, was zo vol en gelukzalig voor Christus. Hij had geen enkele reden om zich te vernederen, om Heer te worden. Het kon niet meer, het kon niet beter. Hij had alles. En toch ging hij die ontluisterende weg. Toch wilde hij, die alles had, u winnen. En daarvoor zijn heerlijkheid afleggen, bloedend, kermend, uitgejouwd aan het kruis. En dat verhaal zal het geslacht staande lam, de littekens, u vertellen in de hemel. Deze gewaarwording zal iedere gelukzalige hemelburger in een volheid van beminnen en liefhebben brengen die nooit meer minder wordt. De realisering dat de heerlijkheid van Christus betekent dat hij nooit iets of iemand nodig had. En toch hij deed alles om u daar te brengen. Om hem te genieten in liefde en glorie. Ziet u het voor u wat de hemel inhoudt? En dan om nog een reden bidt de Heer Jezus dit gebed. Nu. En maakt hij u er ook deelgenoot van dat u het weet op dit moment wat hij bidt en verlangt. En dat is dit. De Heer Jezus ziet er naar uit dat al zijn volgelingen in het aanschouwen van hem het volmaakt inzien dat het alles waard was. Alles waard was. De hele weg, de hele strijd. Hij maakt het nu al bekend. Wat u straks zal inzien en zal uitroepen, het was het alles waard. Het gevecht met de zonde, het volharden in tegenstand, het doorzetten bij moedeloosheid, de strijd tussen vlees en geest. U zal uitroepen, het was het alles waard. Ja, u zal uitroepen dat alle offers die u nu moet brengen, alle lijden wat u nu ondergaat voor hem, alle verachting die uw deel is om hem. U zal uitroepen, het was het alles waard. Alles wat u nu moet missen om hem. Alle pijn, alle tranen, alle wonden, alle duisternis, alle trauma's, alle verliezen. U zal uitroepen straks in het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus. En meteen het realiseren van de liefde van de Vader. En het onbegrijpelijke dat hij zich zo gaf, terwijl hij u voor eeuwig kon missen. U zal het uitroepen, dit is de hemel, dit is het alles waard. Had ik maar meer kunnen doen. Ik zou het alles nog een keer doen, Heere Jezus. Ik zou alle diepe lijden, alle bitterheid, alle hellen die ik ben doorworsteld voor u, om hier te komen. Ik zou het nog een keer doen en meer, want u bent het meer dan eeuwig waard. O, had ik maar meer kunnen doen om deze heerlijkheid te aanschouwen. Had ik maar meer deze heerlijkheid nu al beantwoord in het leven op aarde. Want u bent het eeuwig, alles waard. Alles, alles had ik u moeten geven. Wat heb ik me ingehouden? Dat zal u realiseren. En daarom moet u het zich vanmorgen al realiseren. Wat u wacht, zodat geen offer te veel is, geen lijdensweg te diep. En dat u tot bloedens toe strijdt tegen de zonde en volhardt om alles te geven. Want u krijgt er straks spijt van dat u niet meer hebt gegeven. Dus Jezus bidt. Vader, mogen ze het zien. Wie ik ben, in heerlijkheid. En geloof me. Zo gaat dit alles te boven, in genot, in gelukzaligheid, in zielsverzadiging, dat niemand daar de gedachte hebt dat het een beetje tegenval. Dat ze gerust en versnelling terug hadden kunnen doen op aarde. Allemaal zullen ze het tegenovergestelde ervaren. Allemaal zullen ze het uitjubelen. U bent het waard. U die de naam hebt boven alle namen. U bent het waard. Elke gedachte. Was over nagedacht. Dat Jezus heerlijkheid elke gedachte waard is die u denkt. U bent het waard. Elke gedachte die we kunnen denken. U bent het waard. Elke adem die we kunnen nemen. U bent het waard. Elk woord wat we kunnen zeggen. U bent het waard. Elk verlangen wat we kunnen hebben. U bent het waard. Elk lied wat er gezongen kan worden. U bent het waard. Elke stap die we kunnen zetten, U bent het waard. Elk offer wat we kunnen brengen, U bent het waard. Koning der koningen, Heere der heren. Want uw naam is de hoogste, uw glorie is het grootste. U bent verhoogd boven alle tronen, machten, heerschappijen en elke naam die genoemd wordt. U bent het waard te ontvangen, alle lof, alle aanbidding, alle dankzegging. U bent het waard dat te ontvangen van alle tongen, van alle natieën, van alle volkeren. En dat tot een eeuwigheid. Als dat nu uw jubel is, kind van God. Of als dat straks de jubel is. Hoe leef je dan nu? Amen. We gaan Psalm 68 vers 2 zingen. De blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. 68 2. Danken, bidden en ook voorbeden doen voor de genoemde mensen. Laten we bidden. Lieve Heer Jezus, grote koning, woorden schieten tekort. Het is onuitsprekelijk als Johannes om neerval en de neiging heb om engelen te aanbidden. En u bent ver boven de engelen verhoogd, zegt Hebreeën 1:13. Uw ongeschapen heerlijkheid straalt door in alle geschapen heerlijkheid. De bron, oneindig, oneindig meer dan al het eindige wat eruit voortkwam. Als er iets van die majesteit over ons heen valt, dan voelen we het nu al, u bent alles waard. Vergeef dan alle terughoudendheid. alle daden, gedachten, woorden, alle ademtochten die niet gaan voor de volle waardering, maar de onderwaardering laten zien. Die niet gaan voor de volle overgave, maar de geremdheid laten zien. Vergeef alle liefdeloosheid, alle onderwaarderen. Vergeef alle verblinding, we smeren onze ogen dicht met het schepselmatige en we blikken er niet doorheen. Als een openbaring van uw heerlijkheid. We laten ons in al het genot van het goede, laten we niet ons opleiden in het volle genot van het allerbeste, de bron van het goede. Wat zijn wij aardwormen en zo blind als een mol, Heere. Wij bidden u, Heere Jezus. Laat het gebed verhoord worden. Ondanks alle vlees, alle afwijken, alle struikelen, alle dwalen. Laat het verhoord worden. En maak haast, zodat uw heerlijkheid aanschouwd wordt. En het volle licht dat van u aan zich straalt. In een vreugde ten hoogste toppunt stijg. En er is geen toppunt. Het is eeuwig meer, want u bent oneindig en oneindig toenemend. Zal de ontdekking zijn van uw heerlijkheid. En daarom de aanbidding en de lofprijzing en de verheuging en de beminning van wie u bent. Zo schitterend. Zo groot, zo majesteitelijk en glorieus. Dat de engelen hun ogen bedekken en roepen heilig, heilig. Wij prijzen u, Heer Jezus, dat u de weg daar naartoe hebt gebaand. Dat wat alleen ons hart kan vervullen. Dat wat alleen duurzame vreugde geeft. Wij prijzen u voor het wonder. Dat u uw handen die doorboren. En wij prijzen u dat we die handen zullen zien als Thomas met littekens. En de volle heerlijkheid. En er in de liefde van de Vader. En dat alles door de volheid van de Geest. Geef ons een hunkering, een verlangen. Een dorst naar u. Wij danken u voor uw verlangen. Zo bidden we u of de verkondiging gezegend mag worden. En bekeer hen die op de brede weg lopen. En met zout water zich moeten lessen om eeuwig dorst te houden. Wij bidden u voor hen, bekeer hen. Zo dragen we de gemeente aan u op. Heren, we denken aan mevrouw Tineke Dral. Dat er een broer is overleden. Wij bidden u of u deze week nabij wil zijn. Als een dierbare aan de aarde wordt toevertrouwd. Uw wederkomst, Heere Jezus, belooft ons een opstanding. Ten goede of ten kwade, maar we zullen elkaar weer zien. Mocht ze in dat licht de troost ontvangen van de opstanding ten leven. Mocht ze in dat licht zo uw evangelie troost ervaren. Geef haar daar zicht op, Heer, en draag haar. Wees zo met de rouwdragende. Ook in de gemeente, die korter of langere tijd geleden aan het graf stonden. En de verbroken relatie en de scheiding nu dieper moeten inleven. Wij bidden u of u haastig wil komen, Heer Jezus, om de dood te verslinden tot overwinning. Zo bidden we ook voor de anderen in de gemeente, Heer. We danken u dat de jongeren van Jevé veilig terug mochten komen. Zegen het evangelie dat gezaaid is. En mogen ze zo ook elkaar kennen in dat licht van de komst van uw koninkrijk. En waarschuwen en aansporen om niet alleen Jezus vroeg te zoeken. Maar ook hem te volgen en alles te geven voor hem. Omdat hij het alles waard is. Zo bidden we u, Heren, voor het echtpaar Arie en Derby van Eik Bondhuis. Wij danken u dat ze eergisteren hun 50-jarige huwelijksjubileum mochten vieren. Wij brengen u de dank. Wat een zegen dat kan met kinderen en kleinkinderen. Dat ze bewaard zijn in deze ouderdom met deze grote zegen, Heer. Zoveel andere wegen horen we van en zien we ook om ons heen. Dank u wel. Het is uw goedheid, Heer. Uw goede tierenheid is voor eeuwig. Mogen ze zo geen van uw weldaden vergeten. We prijzen uw naam. We dank u ook voor proponent Bogert, die zijn beroep tot het predikantschap mocht aanvaarden met een bijzondere opdracht. Heren, zegen hem in deze roeping en in deze weg en stel de gemeente tot zegen voor hem. Wij bidden u voor de weg die hij mag gaan en ook de intrede die hij mag doen. Wees hem erbij met vrouw en kinderen. Mag hij uw zorg zo ervaren en maak u zo alles mogelijk hier om de intrededienst zo te geven en te leiden. Geef ook de inzegening en geef hem ook bovenal uw zegen daar voor het verbondsvolk. Heer, het volk van de Joden. Op dit moment is het deksel er nog op en zien ze uw heerlijkheid niet. Wij bidden u, Heer Jezus, verander dat en gedenk. Zo danken we u voor deze dienst, trouwe Vader. Bereid onze harten om vanmiddag in uw huis samen te komen en uw woorden te horen. En geef ons trouw in de opkomst. U bent alles waard, ook dat anderhalf uurtje, om een voorsmaak te ontvangen van de genieting van u, Heer Jezus, en uw Vader in Christus, en dat door de Geest, o drie-ene God, tot uw eer. Laat uw koninkrijk komen hier, op de zendingsvelden, vervolg de kerk, daar waar ellende en nood is, wereldwijd. Kom, kom haastig, Heer Jezus, uit genade. Amen. We zingen Psalm 73 opnieuw, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. 12 van 73. Gaat dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.